Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast live vanuit Brabant.
Ja, en vandaag met twee nieuwe gasten, Jan-Kees van Wijnen en Charlotte de Schepper. Ik ga jullie even kort introduceren. Jan-Kees, jij bent lid raad van bestuur bij Tante Louise, een organisatie die zich onderscheidt door haar toewijding aan innovatie in de zorg. Met een achtergrond als fysiotherapeut en ook nog bij Defensie. Een hart voor technologische en sociale innovatie zet Jan-Kees zich in om kwaliteit van het leven voor cliënten te verbeteren. Zijn visie en leiderschap binnen Tante Louise zijn inspirerend. Charlotte de Schepper is bestuurder van Stichting Extra Zorg Samen en leidt de Nationale Zorgreserve. Met een basis als hbo-verpleegkundige en ervaring in verschillende zorgsectoren zet jij je in voor de ontwikkeling van organisatie naar een toekomstbestendig initiatief, klaar om in te springen op de bij toekomstige crisissen. Jouw focus ligt op het versterken van de zorggemeenschap en het bevorderen van de professionele groei van de zorgreservisten. Heb ik daarmee jullie goed geïntroduceerd, is dan de vraag.
Ja, wat mij betreft wel. Ja?
Het klopt ook al ongeveer?
Ja, zeker. Dan moet ik wel eerlijk zeggen dat ik als zorgprofessional, als gezins- en relatietherapeut met name mijn werkzame leven heb vormgegeven in de zorg. Maar ik ben ooit wel begonnen met met de HBOV, dat klopt.
Ja, met het prachtige beroep.
Verpleegkundige,
ja. En als ik dan kijk naar de zorgreservisten en dan kijk ik ook naar Jan-Kees, jouw achtergrond, in mijn achtergrond, dan denk ik, nou, dat klinkt als een defensieorganisatie. En dan was mijn vraag eigenlijk, we zijn hier bij Tante Louise, hebben jullie hier elke maandagochtend ook een appel hier op het terrein met alle zorgreservisten?
Nee, dat hebben we niet. We hebben geen zorgreservisten nu actief binnen de organisatie. Die gebruiken we eigenlijk alleen in crisistijd.
Oké, dus dat is goed om te weten.
En wat is dan een crisistijd?
Nou, we kennen allemaal nog de coronatijd, waarin het af en toe spannend werd als personeel uitviel door corona. En dat was een tijd waarin we wel gebruik hebben gemaakt van de zorgreservisten.
En hoe is dat dan tot stand gekomen, Charlotte? Dat je dacht van, hier is een behoefte, laat ik mensen optrommelen, vragen, helpen, wat gaan we doen?
Ja, het is eigenlijk ook ontstaan in de coronatijd. En het is een burgerinitiatief. Er zijn toen een aantal mensen, zorgbestuurders, zorgprofessionals bij elkaar gekomen. Ook vanuit de politiek. En hebben toen wel gedacht van, we moeten toch iets doen. Wat kunnen wij nu doen om Nederland te ondersteunen? Want er gebeurt nu iets wat we eigenlijk niemand van ons verwacht had. En zo is eigenlijk de Nationale Zorgreserve ontstaan. Dat heeft wat verschillende namen gehad. En mijn voorganger, want die eer ligt zeker niet bij mij, heeft met haar team uiteindelijk voor elkaar gekregen dat ook in coronatijd daadwerkelijk nog mensen in de zorg konden ondersteunen. En dat is op zich, we hebben een oproep toen gedaan in Nederland. En je ziet dan eigenlijk alle mensen met een die een oud zorgprofessional zijn, op dat moment allemaal zeiden, ja, maar tuurlijk, ik wil helpen. Zelfs mensen die geen zorgachtergrond hadden. Dus die melden zich aan in grote getalen. En toen was aan ons de taak, toen we zo'n 28.000 Nederlanders zich aanmelden, van ja, dan hebben we die nu binnen en hoe gaan we nu verder? Hoe krijgen we die daar waar ze nodig zijn? Dus dat is wel in coronatijd een initiatief geweest wat ontwikkeld moest worden en op dat moment ook nog daadwerkelijk uitgezet moest worden. En dat is gelukt. En misschien niet zo snel als mensen destijds verwachten of hadden gehoopt. Maar dat was ook omdat het allemaal nog ontwikkeld moest worden. En dat maakt ook wel dat de politiek nu gezegd heeft van, in zo'n land als Nederland moeten we dit toch duurzaam in kunnen regelen. En niet op het moment dat het nodig is, dit allemaal nog moeten ontwikkelen zoals we in coronatijd gezien hebben. Dus dat hebben we wel geleerd van de coronaperiode.
Ja, want wat was daar de grootste uitdaging in dan? Om mensen van buitenaf weer oud-collega's in te zetten dan?
Nou ja, oud-zorgprofessionals waren mensen die zeiden van, nou, ik wil heel graag komen helpen. Ik woon in Friesland, maar in Brabant is het op dit moment echt heel erg hard nodig. Waar kan ik zijn? Waar kan ik naartoe? Of mensen die zeiden van, ik wil graag komen helpen bij het verpleeghuis bij mij om de hoek. Daar heb ik vroeger gewerkt. We zien dat mensen, of waar ze een familielid hebben die goed verzorgd is. We zien dat reservisten daar goed willen werken. Dan zeggen ze soms wel van, ja, ik kan het eigenlijk niet meer aan om een hele dienst te draaien. Maar een paar uurtjes in piekmomenten wil ik wel woensdagmiddag tussen 3 en 5 in verpleeghuis X ondersteuning bieden. En dit moest 28.000 keer onderzocht worden. Dus nu zijn we daar natuurlijk veel verder in. Maar dat heeft die matching, om dat op een goede manier voor elkaar te krijgen, dat heeft toen wel gezorgd dat we gekeken hebben met de technologie om dat op een goede manier te doen. En je weet ook wel dat er mensen aan het bed zijn die bepaalde kwaliteiten hebben, die zorgprofessionals zijn. En we willen nu ook dat die zorgprofessionals bevoegd en bekwaam blijven. Hmm. Maar dan maak ik al een stapje naar waar we nu mee bezig zijn.
Mooi. En hoe is het dan voor jou als bestuurder om daarbij betrokken te zijn vanuit een zorgorganisatie? Of hoe ben je in eerste instantie betrokken geraakt bij deze partij?
In coronatijd hadden we situaties dat er veel besmettingen waren onder cliënten en ook onder personeel. En soms was dat dusdanig dat het met het normale personeel niet meer op te lossen was, maar die cliënten hadden wel de zorg nodig. Dus toen hebben we een beroep gedaan op de zorgreservist. En daar waren we heel blij mee. Want die hebben toen geholpen om de locatie draaiende te houden en de zorg te continueren.
Ja, en die maar toen bestonden jullie al. Er was al wat.
Dit is een burgerinitiatief opgericht in coronatijd. Dus ja, zeker. Toen waren wij er.
En ja, ik probeer voor mezelf een beetje een beeld te creëren. Want wist jij wie het al was? Was het al echt een soort van organisatie waar je dan bij terecht kon? Of was het nog, we kennen mensen die ermee bezig zijn?
Wij hoorden van het initiatief van het ministerie van VWS. Ja. En toen we daarvan hoorden en dat die database gevuld werd, toen kwam er al snel een gelegenheid om er gebruik van te maken. En toen zijn we eigenlijk gelijk daarachteraan gegaan. Ja.
Mooi.
Ja, en uiteindelijk zorgreservisten. En uiteindelijk, ik ken ook een aantal gepensioneerde zorgprofessionals die uiteindelijk zijn gaan werken. Toen kwam de zomer daarna en toen zei die meneer van, ik wil ook in de zomer wel bijspringen. Maar toen zei de organisatie waar die in coronatijd mocht zijn, nee, het is alleen als reservist, vooral als er nood is. En nu is het zomervakantie. Hoe gaan jullie daarmee om als mensen zeggen, ik wil in de zomer ook als reservist aan de slag of ondersteunen in de zorg?
Ja. Ja, weet je, wij worden gefinancierd vanuit het ministerie van VWS om eigenlijk vraag en aanbod bij elkaar te brengen. En op het moment dat het crisis is, binnen 24 uur ook paraat te staan met wat we nodig hebben. En ik begrijp heel goed dat we ook nu zeggen van, maar het is nu crisis in de zorg. En die crisis wordt alleen maar groter. Als er reservisten zijn die zich bij ons aanmelden. En aan de ene kant heb je de gepensioneerden, zoals jij zegt. We hebben echter nog wel twee andere doelgroepen die we ook benaderen. En dat zijn zorgprofessionals die in een ander beroep werken. En dat zijn er best wel veel. En er zijn een groep studenten die doorstuderen in een andere beroep. Zoals eigenlijk ik zelf ook gedaan heb. Maar iemand bijvoorbeeld met een HBOV-diploma die nu een master bestuurskunde doet. Zij heeft die zorgprofessional achtergrond. Mocht er echt grote calamiteiten zijn in Nederland, dan aan iedere oud-zorgprofessional die ik spreek zegt van, nou ja, dan als het echt nodig is, dan spring ik wel bij. Maar zo zijn er in coronatijd ook bedrijven geweest, zoals bijvoorbeeld KLM of de hogescholen, ROC's, universiteiten, die op dat moment geen werk hadden. Ja. Kinderen, jongeren gingen niet naar school. De KLM kon niet vliegen. Daar werken ook veel oudzorgprofessionals. Die zeiden, dus met deze bedrijven zijn wij ook convenanten af aan het sluiten om het moment dat er crisis is, dat zij voor ons in kunnen springen. En niemand weet hoe de volgende crisis eruit gaat zien. Op het moment dat zo'n reservist zich bij ons aanmeldt en eigenlijk nu graag in de zomerperiode een tijd bij Tante Louise bijvoorbeeld haar zorg wil verlenen, dan verbinden wij ze ook actief met Tante Louise of met een uitzendbureau wat deze reservist ook zou willen. Want we weten op dit moment zijn alle hulp die nodig is, kan zeker gebruikt worden. Als een reservist zegt van ja, dat wil ik eigenlijk niet, maar ik wil wel bekwaam blijven, dan hebben wij daar met Tante Louise samen in een convenant een afspraak in gemaakt. Dus misschien leuk als jij daar ook wat over kan vertellen.
Ja, we hebben met elkaar tegen elkaar gezegd van op het moment dat we dat mensen zijn die hun registratie willen behouden en daarvoor ieder jaar een aantal vlieguren moeten maken in de zorg, dan kunnen wij dat voor ze organiseren. Dat is voor ons winst, want wij kunnen over meerdere arbeidskrachten beschikken. En dat is ook winst voor de professional in kwestie, want die kan zijn BIG-registratie behouden. Dus die win-win situatie hebben we, daar hebben we het met elkaar over gehad. En ja, zo werken we al met elkaar.
Hmm. Interessant. En die, ik zit een beetje zelf, want ik ben natuurlijk zelf ook verpleegkundige geweest. En jij stelde mij de vraag van, nou, je wil een keertje aanmelden. En dat zet mij dan ook aan het denken een beetje van, waarom ja, die combibaan. Hè? Hoe gebeurt dat nu al echt? Hè? Dus dat mensen en nog gewoon een civiele baan, een gewone baan hebben en dan nog één dag in de week, zeg maar bijvoorbeeld bij jullie dan, of een bijscholingsuren hebben?
Nou, het is meestal niet één dag in de week. Ze moeten een aantal uren per jaar maken. Okay. En die uren per jaar, die vullen wij dan in. En het mooiste is dat als dat bijvoorbeeld kan in een periode dat het druk is. Bijvoorbeeld in de herfstvakantie of in de meivakantie. Als ons personeel ook op vakantie wil. Dat we dan kunnen beschikken over dat personeel. Maar anderzijds is het ook zo dat zij ook vaak de tijd hebben in een vakantieweek. Mm-hmm. Om hun registratie weer op orde te brengen. Dus.
En heb je daar dan ook bedrijven voor nodig? Zoals je zei, KLM, hè, die heb je veel meer nodig voor straks. Als het helemaal stil zou liggen, ja, dan wordt er niet gevlogen, dus heb je personeel. Dus, maar zijn er ook bedrijven die zeggen, hey, ik geef mijn medewerkers tijd en ruimte om zo'n bijscholing te volgen?
Ja, zeker.
Ik leg even de link met Defensie weer, omdat je daar natuurlijk reservisten hebt. En daar krijg je dan echt speciaal tijd ook van je werkgever. Ja. Zijn dat soort constructies er ook al? Of?
Ja, we werken ook veel met Defensie samen, ook om van hun te leren. Want ze hebben natuurlijk een organisatie die al veel langer met reservisten werkt. Dus dat is voor ons heel fijn om daarin samen te werken. Maar ook zelfs om Defensie te ondersteunen met zorgreservisten op het moment dat zij het nodig hebben. Dus daar zie je ook wel tweeledig. Ja, wat wij met bedrijven afspreken, we hebben verschillende convenanten die we met mensen hebben. We proberen alle zorgorganisaties aan ons te verbinden. En dat doen we enerzijds om oud-zorgprofessionals die stoppen met werken bij de zorgorganisatie, de Nationale Zorgreserve onder de aandacht te brengen, om naamsbekendheid te genereren. Aan de andere kant doen we dat ook als het crisis wordt in Nederland, dan vind ik het heel fijn dat Tante Louise weet op welke manier ze ons kunnen bereiken en op welke manier wij zo snel mogelijk reservisten naar hun toe kunnen zenden. Dus daarom is het voor ons van belang om deze contact te hebben met zorgorganisaties. Maar we sluiten ook convenanten af met organisaties die op een bijdrage willen leveren aan de Nationale Zorgreserve, omdat zij een aantal oud-zorgprofessionals in dienst hebben. En we hebben gekeken in Nederland wat voor bedrijven dat zijn. Nou, we weten natuurlijk, hè, bij hogescholen werken veel oud-zorgprofessionals die daar lesgeven. Maar dat heb je natuurlijk ook bij de verzekeraars, bij consultancybureaus die in de zorg werken. Bij het ministerie van VWS zelf werken ook veel oud-zorgprofessionals. Bij het Zorginstituut, bij de NZA, bij de inspectie. Dus daar hebben wij allerlei overleggen mee om met hun convenanten af te sluiten. Ook bij de farmaceutische industrie. Waarbij we zeggen van, goh, zouden jullie met ons een convenant aan willen gaan en ons onder de aandacht te brengen bij jullie oud-zorgprofessionals? En ga dan zelf als werkgever te raden wat je zou willen doen. Want wij willen wel dat deze mensen bevoegd en bekwaam blijven. Dus wij zorgen ervoor dat er een scholingsaanbod ligt waar zij gebruik van kunnen maken. Ook voor een BIG-herregistratie, maar ook allerlei andere cursussen die we aanbieden, zodat ze ook daadwerkelijk binnen een bepaalde periode inzetbaar zijn. Dat mag Nederland van ons verwachten. Dus dat richten wij in. En deze bedrijven kijken dan zelf, willen wij dit aan onze medewerkers meegeven? Mogen ze dat dan voor een gedeelte in de eigen tijd doen of een gedeelte in werktijd doen? En daar hoort voor sommige opleidingen en trainingen hoort ook bij dat je gewoon vlieguren draait. Dus dat je bij een zorgorganisatie daadwerkelijk een aantal uren werkt om je registratie te behouden. En ook al ben je niet BIG geregistreerd, maar heb je wel je diploma en wil je bekwaam blijven, is het ook fijn dat je weer even weet hoe het werkt, hoe het systeem werkt, hoe de uniformen werken, om weer een keer een wondverzorging te doen en noem maar op. Dus dat soort zaken proberen we dan met die zorginstanties in de buurt met deze reservisten vorm te geven.
Ja, dus heel lokaal kijk je dan.
Ja.
Ja. Ik vind het wel mooi om te horen uiteindelijk dat je van een burgerinitiatief uiteindelijk naar een soort van professionaleringsslag gaat van dat proces. Maar hoe zie je dan de toekomst voor je? Heb je een doelstelling van het aantal reservisten zou willen hebben? Of uiteindelijk het stukje opleiden, de convenanten? Hoe ziet zien de komende jaren eruit?
Ja, nou, politiek gezien is ons gevraagd om door te groeien naar 5000 reservisten. We hebben op dit moment 4000 reservisten. En als ik zie hoeveel mensen de zorg gaan verlaten, dan zie ik ben ik daar niet zo bang voor dat het me niet gaat lukken om naar 5000 reservisten te groeien. Als het nodig is, denk ik dat we nog een veelvoud daarin op kunnen schalen. Voor mijn buurman zal het problematischer zijn dat onze deur daarin zo open staat op dit moment. Dus dat is wel onze doelstelling, nu naar 5000. Maar als het voor Nederland interessant kan zijn, kunnen wij misschien. Wij kunnen in ons met onze opleidingen, met de cursussen die we geven, met de systemen die we nu aan het bouwen zijn, ook wel naar 10.000 of naar 15.000 reservisten groeien. En dat is, wij kijken daarin wat er voor Nederland nodig is. En daarin hebben we veel gesprekken, stemmen we af met het ministerie van VWS, stemmen we af met Defensie, met de zorgorganisaties en met de zorgreservisten.
Mooi. Wat een grote organisatie als Tante Louise. Uiteindelijk in de pandemie, hoeveel reservisten had je eigenlijk nodig?
Oeh, is een goede vraag. Ik denk dat wij 30 tot 40 reservisten hebben gebruikt in de coronaperiode.
Ik zat zelf, want ik vind het heel interessant, hè? Dus je hebt dan die mensen, maar hoe bepaal je dan, hoe maak je een verdeelsleutel? Want Tante Louise zit in de regio, die zegt, ja, wij hebben er 30 nodig. En dan zegt de buurorganisatie, ja, wij hebben er ook 30 nodig. Hebben jullie daar ook een soort mechanismen? Zijn jullie dat ook aan het bouwen, of een soort verdeelsleutels? Want ik ken dat een beetje vanuit, ook weer toch weer defensieachtergrond, dat je triage ook op dat soort dingen doet. Hè? Waar ligt het zwaartepunt? Hebben jullie daar al methode voor, methodieken, of is dat wie het eerst komt, wie het eerst malt? Ja,
zo was het wel in coronatijd, ja, dat geloof ik, maar dat snap je. Van dat was het, moest toen ontwikkeld worden en de reservisten gaven aan, nou, ik wil bij Tante Louise werken, want daar woon ik in de buurt, of daar wordt mijn ouders worden daar verzorgd, of ik heb daar recent zelf nog gewerkt, dus ik wil wel een bijdrage leveren. En dan, nou, zij hadden een vraag, iemand wilde dat wel, en dan verbonden we ze aan elkaar. Wat we we zijn daar nu wel over aan het nadenken hoe we dat op een goede manier kunnen doen. En uiteindelijk is de minister in crisistijd eindverantwoordelijke die bepaalt wie waar neergezet gaat worden als er echt zoveel schaarste is dat iedereen in Nederland deze reservisten zou willen. Het is een niche-markt, hè? Het is een groep professionals, oud-zorgprofessionals, die op dit moment niet in de zorg werkzaam zijn en ook die plannen niet hebben. Want zodra ze dat wel willen, verwijzen we ze juist naar die zorginstellingen die ze nu zo hard nodig hebben, of naar uitzendbureaus in de regio waar die personen, we zoeken dat zelfs op, zijn daar zeer dienstverlenend in, om ze daar in te helpen om dan ook nu de zorg te ondersteunen. Maar als iemand zegt van nee joh, ik ben aan het studeren, doorstuderen, of ik heb een andere baan, maar als het echt heel erg nodig is, dan wil ik er wel staan. En ik vind het fijn om wel bevoegd en bekwaam te blijven, zodat ik Nederland kan helpen op het moment dat het echt nodig is, of ons gehele koninkrijk eigenlijk. Dan schrijven wij ze graag in als reservist. En dan zullen we, wanneer het nodig is, want sommige crisissen zijn ook lokaal, hebben we in coronatijd ook wel gezien. In Brabant was het natuurlijk hier veel erger dan het in Groningen was op hetzelfde moment, of het eigenlijk ooit geweest is. En dan brengen we deze mensen tot elkaar en kunnen zij daar ingezet worden. En als het crisis zo hoog is, dat het zo schaars gaat worden, dan schalen we op. En dan zie je eigenlijk een beetje het militaire regime wat gaat komen. Daar zijn we nu alle crisisplannen ook voor aan het schrijven. Wij zijn een kleine organisatie. Wij werken hebben een groot netwerk. Dus werken veel samen met die 2500 zorginstellingen die we in Nederland hebben. Met die 5000 reservisten minimaal. Maar ook met allerlei andere organisaties die in crisistijd actief worden in Nederland. Dus dat is, daar zijn wij nu met name ook mee bezig om die opschaling goed te regelen. En voor het uiterste noodgeval, als het echt zo ernstig gaat worden, dan is de minister in charge.
Ja, mooi.
Ja, ik zit een beetje te denken van een stukje die opleiding uiteindelijk geef je vorm. Uiteindelijk, dat lijkt me best wel uitdagend uiteindelijk. Tante Lise zet heel erg in op zorgtechnologie bijvoorbeeld. Krijgen mensen ook, het gaat natuurlijk niet om technologie, welke technologie je inzet, maar krijgen mensen daar ook scholing en ondersteuning in? Want volgens mij de zorg is steeds technologische technologie, systemen. Uiteindelijk, voegen jullie daar ook iets aan toe, aan een stukje opleiden? Of zeg je van, het zijn gewoon de handjes aan het bed, dat is wat we nodig hebben en voor de rest?
Nou, wij laten mensen natuurlijk wel kennis maken met de manier zoals wij werken. Dus als mensen bij ons komen, dan proberen ze wel ook eerst in te werken. Het is dan wel crisis, maar je gaat ze niet aan het werk zetten zonder dat ze een deugdelijke instructie hebben gehad. Dus je neemt ze wel mee in de manier waarop we werken en daar hoort dan ook technologie hoort daarbij.
Ja. Wat zijn voor jullie nou de grootste uitdagingen? Als je gewoon nu kijkt in het hier en nu. Die mensen komen er. Hè, maar wat is nu voor jullie nou als...
Ja, we hadden het net al over de zomerperiode. Dat is natuurlijk een periode dat heel veel zorgmedewerkers op vakantie gaan. En eigenlijk zou het dan heel fijn zijn als je gebruik kunt maken van zorgreservisten. Mm-hmm. Daar is het in principe niet voor bedoeld. Wat je wel kan doen is, net als dat je een brandoefening dat moet je regelmatig oefenen. Je moet met een locatie of met een organisatie moet je oefenen voor als er een brand komt. Mm-hmm. En je zou ook kunnen zeggen, we zouden veel meer moeten samenwerken om te oefenen voor als er een crisis komt. En dan zou je die zomerperiode wel als crisisscenario kunnen gebruiken. En dan met elkaar zeg maar gaan oefenen. En dan is het een winst voor ons, want we hebben dan in die zomerperiode wat meer mensen. B, leren we met elkaar van hoe het eraan toe kan gaan als het echt crisis is.
Ja, ja dat herken ik. Hè. Train as you fight, zeggen we altijd. Dus je moet doen om het te snappen. En dan ga je processen en dan ga je proces ook verbeteren. En van, hè, dan gaat het opschalen. Ja, maar aan de andere kant doe je ook een oproep eigenlijk aan heel veel oud-reservisten. Of aan mensen die van, goh, als je tijd over hebt in de zomerperiode, meld je aan. Maar ja. Dat is niet jullie rol.
Nee, dat is zeker niet onze rol. Maar daar zijn wij wel. Ik weet hoe ernstig het op dit moment in de zorg is. En hoe het de komende jaren, hoe moeilijk het gaat worden. En daarvoor hebben we alle handjes in de zorg heel erg hard nodig. Al mensen met een zorgachtergrond die graag nog wat ondersteuning willen bieden. Zou ik zeggen, van, ga, doe dat. Hè. Meld je aan bij de zorginstelling bij jou in de regio waar jij affiniteit of waar je bevoegd of bekwaam in bent om daar te gaan werken. Maar mocht jij reservist willen worden op het moment dat het nodig is in Nederland en je wil daarvoor staan, kom dan naar ons. Kom naar de Nationale Zorgreserve en meld je aan om ook op de lange termijn, en dat is waar we met Tante Louise natuurlijk ook goed over nadenken, op de korte termijn hebben we heel veel mensen nodig in de zorg, maar op de lange termijn, als het echt iets ernstigs in Nederland gebeurt, willen zorgorganisaties ook graag gebruik van ons kunnen maken. Dus dat en daar zijn al deze zorgorganisaties, als wij met hun in gesprek gaan, snappen ze dat ook. En dat is waar de Nationale Zorgreserve voor is en waar we dat voor in Nederland voor inrichten. En waar we voor zorgen dat deze mensen bevoegd en bekwaam blijven. En als zij wat vlieguren moeten draaien en dat net op dat moment doen waarin die zorg dat zo hard kan gebruiken, nog harder dan dat ze dat eigenlijk nu alle dag al kunnen gebruiken, dan kunnen we dat natuurlijk met elkaar goed inregelen.
Ja, maar ik vind het ook mooi dat je eigenlijk zegt, we willen proactief zijn, niet reactief. Dus we willen niet wachten totdat er de bom barst. Nee, we willen al voor, want dan kun je ook heel snel gaan schalen. Want je kunt wel een aanmelding van 28.000 mensen krijgen volgende week. Hè, maar die moet je dus nog door een soort traject heen krijgen voordat ze weer goed inzetbaar werk kunnen leveren.
Ja, als je het in militaire gaat praten, hè, dan hebben we het over de koude en de lauwe en de warme fase. Oh, nee. Nou, in coronatijd was natuurlijk een warme fase waarin we ook de voorbereidingen nog moesten treffen. Mm. En nu is het een koude fase en daarin zijn we eigenlijk dit soort scenario's allemaal aan het ontwikkelen en opstarten, zodat het moment dat het nodig is, we er ook daadwerkelijk staan. Ja. Wij werken trouwens wel met takenpakketten. En die takenpakketten die zijn eigenlijk opgericht in coronatijd. En dat zie je eigenlijk ook van, ja, dat is ons referentiekader ook nog. Dus we hebben takenpakketten waar verzorgenden en waar verpleegkundigen met en zonder BIG-registratie zitten, waar hulpverleners in zitten die in de gehandicapte zorg kunnen werken. Dat is weer een andere diploma of in de geestelijke gezondheidszorg. En we hebben een takenpakket voor artsen. En dat deze vier takenpakketten, dat is ook waar zorginstellingen om vragen. Van ik zou graag personeel willen die in takenpakket 2 kunnen werken. En daar zit ons opleidingssysteem, is daar ook aangekoppeld. Zodat ze zien welke cursussen en opleidingen ze graag ieder jaar moeten volgen. Soms eens in de 2 jaar, soms eens in de 3 jaar. Dus daar krijgen ze dan ook berichten in, zodat dat goed gestroomlijnd wordt. Hè. Dat is eigenlijk ons ICT-systeem wat daaronder ligt. En deze takenpakketten die zijn gericht op coronaperiode. Maar recent sprak ik met de apothekers en die zeiden van, nou ja, wij kunnen eigenlijk ook heel veel doen. Maar hebben jullie ons niet nodig? En toen dacht ik, ja, vanuit coronagedachte hebben we ons hier op deze doelgroepen gericht. Maar het is natuurlijk wel zaak als je vraagt, hè, wat je net vroeg van, waar gaan jullie de komende periode op inrichten? Nou, er is nog best wel wat zaken hierin wat we kunnen verbeteren en wat we netjes neer kunnen zetten. En daarna gaan we wel kijken hoe we onze doelgroepen uit kunnen bouwen door de verschillende scenario's met crisissen te bespreken en te kijken welke professionals we dan nodig hebben en wat voor opleidingen en cursussen we ze moeten geven. Dus dat is wel onze doelstelling. Dus als ik hoor dat jij fysiotherapeut bent geweest, misschien hebben we die ook wel heel hard nodig in een bepaalde crisis. Kan maar zo.
En ik zit ook een beetje te denken, Kees komt net terug uit Japan. Uiteindelijk is Nederland een uniek land in deze, of werk je ook Europees samen? Ik weet dat er bijvoorbeeld er zijn ME-eenheden uit Polen in Europa wat ook samengekt. Dus je ziet steeds meer ook die Europese samenwerking. Is dat ook dat reservisten over de grens kunnen gaan bij crisissen? Of? Zijn we alleen op Nederland gefocust?
Nou, wat ik alleen uit het nieuws heb gehoord is dat we in coronatijd ook veel met Duitsland hebben samengewerkt. Mm-hmm. Hè? Dus dat we patiënten ook naar het buitenland gebracht hebben of naar Duitsland gebracht hebben toen onze ziekenhuizen op of bepaalde afdelingen overvol lagen. Mm-hmm. Wij richten ons nu nog op Nederland, maar zijn wel aan het kijken wat we voor het gehele Koninkrijk moeten doen. Mm-hmm. In coronatijd hebben we ons op Nederland toegespitst, maar in het gehele Koninkrijk zijn ook, op de Antillen hebben we best wel vaak met tsunamis te maken. Er zijn ook crisissen en ook daar is veel tekort aan zorgprofessionals. Met FWG, dus een instelling die ook veel in het Caribisch gebied doet, zijn we dat aan het verkennen op welke manier we hun zouden kunnen ondersteunen om ook dit wat wij hier in Nederland doen ook voor het gehele Koninkrijk aan te bieden. Maar verder dan dat gaan we nu nog niet. Maar ik ga niet uitsluiten wat we in Europees verband in de toekomst kunnen doen.
Mooi. Maar dat soort initiatieven, want als je op zo'n reis gaat, dan kijk ik met name denk ik naar technologie. Maar zijn dat ook dingen die je daar wel ziet of zo? Hoe zijn andere landen ermee bezig? Heb je de enige...
Ik heb in mijn reis in Japan niet zeg maar doorgevraagd op de crisisstructuur. Nee. Dus daar kan ik weinig over zeggen. Maar Japan heeft wel een grote uitdaging. Want de vergrijzing die wij over 15 jaar krijgen, die hebben zij nu al. Mm-hmm. Ze hebben een enorm tekort ook aan zorgpersoneel. Maar in Japan zijn ze wel goed in community care. Dus voor elkaar zorgen in een gemeenschap. Wij moeten dat meer organiseren. En daar gaat dat meer vanzelfsprekend. Dus het voor elkaar zorgen is daar vanzelfsprekender als dat het in Nederland is. Dus daar hebben zij goede ervaringen mee en zo lossen zij dat met name op.
Ja, dus eigenlijk een ander antwoord op op dezelfde vraag. Een tekort, maar zij beantwoorden dat door die community-gedachte. Ja, interessant. En als je kijkt naar jullie structuur opgebouwd, hè, werk je dan met regio's? Want je zei, we proberen zo dicht mogelijk tussen de reservist en de organisatie. Werken jullie dan met regio's? Als ik dus me aanmeld, zit ik bij Regio Noord of... Moet ik dat?
Ja, nou is regio altijd een interessant begrip in Nederland. Ja. Het is maar aan wie je het vraagt wat een regio is. Hè?
Ja, dan hebben we de Randstad, boven de rivier en onder de rivier. Ja. En dat zijn de drie regio's.
Ja. Ja, dus wat wij doen is dat wij reservisten de mogelijkheid geven om zelf ook te bepalen wat zij aan regio zien. Dus dat er een postcodegebied komt of een cirkel met het aantal rond hun eigen woongebied in hoeverre zij willen zoeken. En dat kunnen zij uitbreiden. Dus afhankelijk van het takenpakket of hun affiniteit met de zorg. Als mensen veel ervaring hebben in de VVT-sector, dan kunnen ze dat aangeven. En dan kunnen zij dus, er zijn de verschillende zaken waarop je eigenlijk een keuze kunt maken waarop zij kunnen uitbreiden. Dit kunnen wij natuurlijk zelf ook door mensen actief de reservisten te benaderen op het moment dat het crisis is van goh, het ligt 25 kilometer, is dit voor jou nog te doen? We hebben in coronatijd gezien, wat ik net ook noemde, hè, dat mensen die gewoon een werkdag hadden van 8 uur voor hun werk en na hun werk nog gingen helpen in de zorg een paar uurtjes om bij te springen. Maar soms ook mensen 100 kilometer rijden om toch ondersteuning te bieden. Die dan een zorgprofessional in Friesland waren en in Brabant gingen helpen. Mm. Dus je ziet eigenlijk mensen met een zorghart, als het echt nodig is, staan mensen er wel voor. Dus die community-gedachte is in Japan misschien groter als bij ons. Maar als we elkaar echt nodig hebben, dan doen wij Nederlanders dat ook wel voor elkaar.
Ja. Ik ben ook benieuwd naar een stukje nazorg. Hè? Dus uiteindelijk de pandemie heeft een stukje long-covid. Is natuurlijk een groot thema. Ik weet dat AFOR er heel erg mee bezig is. Maar hoe doen jullie dan de nazorg? Hè? Dus uiteindelijk, heb je dat al ingericht? Of kijk je dan ook weer naar Defensie van hoe die dat doen?
Ja, we kijken daar zeker. We hebben daar gesprekken over met Defensie. Mooi dat je dat noemt. We hebben in post-coronatijd ook wel intervisieachtige modellen gehad om door onze gesprekken met Defensie om reservisten met elkaar in gesprek te laten gaan. Soms ook binnen de zorginstelling zelf werd het geregeld met zorgpersoneel en de reservisten die daar werkten. Ze hebben nogal wat meegemaakt, wat anders dan normaal is. Mm-hmm. En dan is ook het heel goed om daar met elkaar het gesprek over te voeren. Dat is fijn dat we dat hebben. En dat zijn we nu ook aan het ja, professionaliseren, hoe jij dat net noemde. Dat we ook op het moment dat het nodig is, dat dit soort zaken klaar liggen. Met intervisiemodellen, gesprekken met de zorginstellingen. Die zijn dat ook aan het inregelen. Dat dat op dat moment extra ondersteuning is voor personeel. Die bepaalde zaken meegemaakt hebben. Die verder gaan dan het reguliere. Of in een grotere frequentie. Dat we dat met elkaar afspreken. Dus dat wordt nu ook wel voorbereid, ja.
En de grote oproep die je hebt is natuurlijk naar zorgreservisten, meld je aan. Heb je ook nog een vraag richting zorgorganisaties? Dat je zegt van, moeten ze zich ook aanmelden? Of wil je daar ook meer, of heb je al met iedereen contact?
Nou, we hebben nog zeker niet met iedereen contact. En dat willen we wel. En ik denk ook dat dat nodig is, dat je als zorgorganisatie weet moet hebben van het bestaan van de Nationale Zorgreserve en op welke manier je met ons contact kunt hebben en hoe wij werken. Het is handig om daar nu weet van te hebben en dat eens in de zoveel tijd ook te herhalen, zodat dit bekend blijft. En dan kunnen we ook met elkaar kijken of we die vlieguren met elkaar kunnen maken bij de verschillende instellingen. Wat we nu doen is, zoals met Tante Louise, een soort ambassadeurschap om eigenlijk met die instellingen die daarin al wat voorop lopen, om daarmee te werken, om zo ook andere instellingen die dit voorbeeldfunctie zien en zeggen van god, dat willen we ook, om daar contact mee te hebben. Het is ook gewoon leuk. We zijn eigenlijk best wel een leuke community. Er is niet zoveel waarvoor je denkt van goh, joh, een Nationale Zorgreserve, moet je daarmee? Die reservisten vinden het vaak ook fijn om bevoegd en bekwaam te blijven, om te kunnen helpen als het echt nog nodig is, ook al doen ze op dit moment iets anders. Willen dat ook wel, dan willen ze hun zorghart echt wel inzetten. Dus het is een leuke dynamische omgeving waar we ook een leuke Nationale Zorgdag ieder jaar hebben om die community ook aan te spreken. En ook zorgorganisaties op die dag uitnodigen om met ons de bekendheid te krijgen. Dit doen we ook door convenanten met branche- en beroepsorganisaties aan te gaan. Met zorgorganisaties zelf in contact. Dus vanuit allerlei kanten proberen wij als klein stichtingje die we zijn, eigenlijk ons netwerk te verbreden. Zodat op het moment dat het nodig is, we ook heel snel kunnen gaan handelen.
Mooi. Nou, dat lijkt me ook wel uitdagend inderdaad. Het is een burgerinitiatief vanuit een, denk ik, best wel donkere periode in Nederland. En dat is niet alleen medisch en zorg, maar dat is gewoon volgens mij voor de hele samenleving zo geweest. Maar lijkt me inderdaad wel uitdagend dat, net wat je zegt, het is leuk. Dat uiteindelijk de onderliggende drijfveer is natuurlijk dat je je voorbereidt op een volgende crisis.
Ja, ja.
Maar hoe ga je dat gesprek nou met die medewerkers? Wat bied je nou? Is het een Nationale Dag? Doe je dan? Is dat een festival? Gaan we leuke dingen doen? Of hoe ziet zoiets eruit?
Ja, een festival is wat groot, maar het is wel, wij zijn wel een community van oud-zorgprofessionals en ambassadeurs van zorgorganisaties die bij elkaar komen. Waarin we ook fysieke trainingen doen. We hadden het net eventjes over die VR-bril. Hè? Dat is voor in crisistijd natuurlijk best interessant om over door te denken. Als je minder goed live kan trainen om bevoegd en bekwaam te blijven. Wat je dan zou kunnen doen met dat soort ontwikkelingen. Om toch te zorgen dat die reservisten bevoegd en bekwaam blijven. Maar de fysieke trainingen doen we op zo'n Nationale Zorgdag. Maar er is ook tijd om even met elkaar het gesprek te voeren. Om samen een kop koffie te drinken. Om van elkaar te weten. Om te vertellen over bepaalde zaken van mensen die zich net aangemeld hebben. Waarom ze dat gedaan hebben. En mensen die in coronatijd misschien een inzet hebben gepleegd. Dus we willen die community ook daarin versterken. En ook laten zien van, jullie zijn belangrijk. Mm. Jullie zijn nodig voor Nederland. En misschien kan je op dit moment niks doen. Als het er is, als het nodig is, dan staan wij daar. En dan zijn wij er voor Nederland. Nou, dat gevoel van trots, wat je misschien ook goed van Defensie ook kent, dat willen we ook met elkaar bereiken. En daar hebben we zorgorganisaties voor nodig. Daar hebben we bedrijven voor nodig die hun personeel beschikbaar stellen. En daar hebben we de reservisten voor nodig.
Ja, en het ministerie die nu voor gaat staan, zegt uiteindelijk, we gaan dit ook ondersteunen in een financiële zin.
Ja, nou, jij begon toen ik binnenkwam met de vraag van, heb je je al aangemeld? En toen keek ik wat negatief. Ik moet zeggen, na een half uur hierover praten, dat ik wel getriggerd ben. En dat ik ook wat denk, oh, er zit eigenlijk veel meer achter. Wat mij wel aanspreekt en waar ik zelf voor sta. En dus ik heb straks een ritje terug, samen met Iris. En dus ik heb misschien wel tijd om even aan te melden. Maar ga je zeker verder over nadenken. En ook vind ik het super interessant ook om mensen die erover nadenken, te verwijzen naar jullie als organisatie om hun daarbij te ondersteunen. Dus,
nou, vooral omdat in de zorg het is een beetje echt. Nou, we hebben een collega gehad toen wij nog bij een grote VVT-instelling werkten, die met pensioen mocht, maar wilde blijven. En als je dan ziet hoe de contracten zijn ingericht, maar ook hoe de zorgsysteem is ingericht voor medewerkers die eigenlijk langer door willen, is eigenlijk geen ruimte voor. En zo mooi uiteindelijk dat dit initiatief bestaat en dat mensen daar naartoe kunnen. Maar ik denk ook dat we misschien als organisaties, maar ook als samenleving, anders moeten gaan kijken naar die, nou, vooral de gepensioneerde doelgroepen. Het zijn natuurlijk ook studenten die zich aanmelden en andere mensen. Maar uiteindelijk denk ik vooral die oudere doelgroep zoveel kennis en kunde heeft. En nu soms wat een beetje wat afgeschreven. En dat er zo'n mooie initiatief is om daarbij aan te sluiten. En toch uiteindelijk je een stukje ertoe doen en meedraaien in de maatschappij. En er voor Nederland dan te staan in een moeilijke tijd. Ja, vind ik heel mooi.
Ja, en dat is ook is mooi dat je dit nog even aankaart. Want dat zijn die financieel-administratieve prikkels. Ja. Die soms best wel ingewikkeld zijn in onze systemen. Mm-hmm. Waar we ook het gesprek in Den Haag voeren. Om te kijken hoe we dat zouden kunnen verbeteren. Zodat dat voor reservisten ook makkelijker gaat. Ja. Dat is ook eigenlijk een van het een beetje laaghangend fruit. Wat wij uit coronatijd hebben geleerd. Is dat iedere zorginstelling een eigen manier van aanmelden heeft om een reservist daadwerkelijk daar te laten werken. En er zijn juridisch gezien een aantal zaken uiteraard die nodig zijn om iemand te kunnen laten werken. Maar er zijn ook een aantal zaken die daardoor iedere instelling aan gekoppeld worden, of de manier waarop dat gedaan wordt, die voor iedere instelling anders is. En sommige reservisten werkten wel in 3, 4, 5, 6 verschillende instellingen. Dus die zei, ja, ik ben langer bezig eigenlijk met de administratieve romslomp bij de HR-afdeling. Dan dat ik. En ik wil eigenlijk aan de slag. Het is toch crisis. Dus we hebben wel gekeken, wat kunnen wij daaraan doen? Dus daar hebben we een reservistenpas voor ontwikkeld. Waarin de NHW-gegevens staan, zodat je weet dat Pietje daadwerkelijk is. Mm-hmm. Waarin staat welke diploma's ze hebben. En waarin ook we de opleidingen en cursussen die via ons volgen daaraan toegevoegd kunnen worden. De VOG, daar zijn we ook nog mee bezig om die erin te zetten. En dan heb je eigenlijk het basis wat noodzakelijk is om bij een zorginstelling aan de slag te kunnen gaan. En wanneer de reservist daar toestemming voor geeft, mag de instelling die gegevens zien of eruit halen. En dan hebben we eigenlijk die hele, op het moment dat het crisis is, hebben we dit administratieve gebeuren niet meer nodig, maar kan de reservist gelijk aan de slag. Dus daarom is het ook voor ons van belang om met deze zorginstellingen goed het contact te hebben. Mm. Om dit te bespreken met hun. Van kijk, zo kunnen we werken, zodat je deze reservisten zo snel mogelijk kan inzetten. Want dat is het doel uiteindelijk.
Zo interessant, want uiteindelijk dan ben je eigenlijk een soort van veranderkundige opdracht bezig, ook bij de organisaties. Dus dan, je bent een nationaal zorgreservist, maar dan komt er dus eigenlijk nog veel meer bij dan de mensen scholen, onderhouden en uiteindelijk dat goed regelen. Maar wat je zegt, is je bewustwording.
Ja, ja. En dat doen we nu veel ook met Tante Louise. Weet je, dan hebben we het gesprek met Tante Louise om te kijken wat is nu echt nodig? Wat willen jullie? Hoe kunnen we dit goed vormgeven? En daarvoor zijn dit soort ambassadeurs, zoals Tante Louise of met het Radboud Ziekenhuis, zijn we daar ook mee in gesprek. En nou ja, als ik er twee noem, zei ik nooit zo goed. Ik heb er nog best wel een paar, moet ik eerlijk zeggen. Maar dan is het wel fijn om dit met hun uit te vogelen, om te kijken hoe we dat op een goede manier kunnen doen. Ja. Net zoals het verschil tussen taken en competenties. Hè? Dat is natuurlijk ook wat we doen. Sommige reservisten willen maar 2 uurtjes werken. Mm-hmm. En kunnen ook niet meer. En dat heeft in coronatijd laten zien dat dat ook kan. Dus dat is ook een verandering in de zorg.
Ja, mooi.
Ja, we zijn alweer aan het einde van de podcast. Volgens mij kunnen we uren doorkletsen over wat jullie allemaal doen. Maar jullie hebben gewoon een website waar alles te vinden is.
Zeker.
Dus dat is 1. Oproep aan alle zorgbestuurders. Bel Jan Kees als je meer informatie wil. Nee, grapje, maar als ambassadeur sta je er echt voor, dus dat is mooi. Zeker, en organisaties, meld je aan, want dan kun je ook, als het er zover is, weet je, dan sta je aan de voorkant, in plaats van dat je dan nog dingen moet gaan regelen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En ja, voor alle mensen die ooit in de zorg hebben gewerkt en denken, ja, weet je, ik heb de vorige keer niks gedaan, maar ik wil wel wat, meld je gewoon bij jullie aan en dan ben je erop voorbereid. Dat is denk ik het belangrijkste.
Nou ja, zoek de paarse krokodil in je organisatie. Hoe snel kun jij reservisten dan wel vrijwilligers in je organisatie onboarden? En dat de toekomst zal ook mantelzorg zijn. Hoe je kan ondersteunen in je organisatie. Hoe ga je dat doen? Ja, bedankt dat jullie te gast wilden zijn. Ja.
En, graag gedaan.
Bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende.
Tot de volgende.